De hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente op Psalm 44, het eerste en het tweede vers. Psalm 44, 1 en 2. We zingen het derde vers uit dezezelfde psalm na de belijdenis van het geloof. Psalm 44, vers 3. In gemeenschap met de kerk van Jezus Christus van alle eeuwen en plaatsen belijden wij nu ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons nu samen bidden. Getrouwe God in de hemel, Vader in onze Heere, Jezus Christus, uw naam roepen wij aan, zij is onze enige toevlucht. Als op deze zondag wij zijn samengekomen, is er geen schuilplaats dan alleen bij u. Is ook al onze hulp en verwachting alleen van u. Als wij in deze dienst door u zijn samengebracht, om te komen tot het hart van het evangelie, namelijk tot de belijdenis dat uw liefde een verkiezende liefde is. Dat het hart van het evangelie is, dat het voortkomt vanuit uzelf. Dat het vastgemaakt is, niet in iets van ons en van deze aarde, maar dat het is uw eeuwige raad, uw eeuwig welbehagen. Dat het is het geheim van u, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, dat gij uzelf openbaart, maar dat ge ook genade, genade laat zijn. En nu willen we vooraf ons voor u buigen, want deze belijdenis gaat wel volkomen tegen ons natuurlijke drang en leven in. We zijn zo ongeveer de hele dag bezig van onszelf met in de zichtbare dingen hou vast te zoeken en te vinden. En de ergernis van ons hart komt ook hier openbaar. Dat gij verkiest. Dat er is een Jacob en een Esau, een Petrus en een Judas. En daarom buigen we ons in het gebed, heren. Want dat is de houding die ons betaamt. Als gij zegt, ik ben toch de pottenbakker. En ik doe toch met het leen wat mij behaagt. Wij vragen u om die overgave, dat wij vanmiddag niet stoten op ergernis van mensen of van een leer van de kerk waarin het menselijke ons zou treffen, maar dat wij komen staan voor uw heilig aangezicht en dat we ons dan buigen onder het woord dat gij spreekt en dat dat goed is, dat we komen tot de belijdenis van het loflied van de verkiezing. De troost van uw gemeente op aarde, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wij bidden u, o God, laat daarin de gestalte van uw Zoon ons ontmoeten. Wil de Heere Jezus Christus ons prediken, opdat we de verkiezing niet durven losmaken van Hem, uw enige geboren zoon, in wie gij al uw welbehagen hebt. Laat ons de verkiezing mogen aflezen uit de wonden van zijn handen en zijde. Geef ons die vrede dat wij in hem doordringen tot de vaste grond van de eeuwigheid, het werk van u, de drie enige God. Geef ons de rust en de vrede om het uit te leggen voor de gemeente. Geef de gemeente de vrede en de rust om te luisteren, opdat we met een loflied in ons hart straks heen gaan in vrede. Uit u, door u en tot u zijn immers alle dingen. O Heilige Geest van de Vader en de Zoon, wij willen luisteren naar wat gij hebt te zeggen tot de gemeente. Amen. Gemeente, wij staan vanmiddag stil bij de inhoud van artikel 16 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het gaat over de uitverkiezing, of liever gezegd, de verkiezende God. De schriftlezing is Efeze 1, vers 1 tot en met 14. De brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in wie wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in wie gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Op grond van deze schriftlezing, gemeente, nemen wij nu voor ons uit onze belijdenis de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 16. Artikel 16, dat luidt als volgt. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is, te weten: barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, door die hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die hij in zijn eeuwig en onveranderlijke raad uit enkel goedertierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus onze Heere, zonder enige aanmerking van hun werken. Rechtvaardig, doordien hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zich zelf in geworpen hebben. Hierbij willen wij vanmiddag stilstaan bij de inhoud van artikel 16 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. We gaan, gemeente, zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 52, vers 1 tot en met 4. We gaan onze gaven bijeenbrengen, die zijn voor de kerk, nu en ook straks bij de uitgang. Hartelijk in uw liefde aanbevolen. Komende zondag hopen we zelf in de beide diensten voor u te mogen voorgaan. De diaconiecollecte 's morgens is dan voor het fonds noodlijdende kerken en personen, waarover u in de kerkbode deze week meer kunt lezen. Morgenavond is er om 19:30 vergadering van de mannenvereniging, maar die vergadering heeft het karakter van een preekbespreking over de preek van vanmorgen. En daarbij zijn alle leden van de zendingskrant, van de lidmatenkring en van de grote jeugdvereniging ook hartelijk uitgenodigd. Kerkelijke inzegening van een huwelijk is aangevraagd door Willem Marinus en Geertruida van tegen 2 april aanstaande. Zo de Heere wil en wij zullen leven. We zingen gemeente uit Psalm 52, 1, 2, 3 en 4. Thank you. Wij zijn genaderd, gemeente, tot de leer van de uitverkiezing. De belijdenis waarin de vrijmacht van de genade Gods in zijn verkiezende liefde klopt net als het hart in ons lichaam. Waarin tegelijkertijd de meest diepe afgronden zichtbaar worden van menselijke strijd en aanvechting. Misschien is er geen strijd zo diep en zo grondig als we in het geloof te maken krijgen met de uitverkiezing. Tegelijk zeggen we, is er geen troost zo rijk en zo groot als we te maken krijgen met de verkiezende liefde Gods. Wanneer wij oppervlakkig aan de rand beginnen, heeft deze belijdenis voor ons gewone verstand iets onredelijks, zelfs onrechtvaardigs. Als wij horen, de een uitverkoren tot het eeuwige leven en de ander niet. En we zien ze voor ons, de tweetallen die we als kind al leerden kennen, Jacob en Esau, Petrus en Judas. Dat is een ergernis voor ons verstand, maar nog dieper gaat het misschien voor ons gevoel van zedelijke waarde, van wat wij goed en kwaad noemen. Namelijk wanneer wij horen dat in het evangelie de tollenaar verkoren wordt boven de fariseeën. De goddeloze boven de erkende rechtvaardig. Tegelijk wanneer wij om ons heen zien, leven wij dagelijks met de werkelijkheid van de verkiezing. Daar is ons leven vol van. De een treft het beter in de maatschappij dan de ander. Het is nu eenmaal erg ongelijk verdeeld in de wereld en ook tussen de mensen. Waarom is de een altijd ziek en de ander altijd gezond? Wij verlaten nu echter dit terrein van de zichtbare dingen. Wij verlaten nu het terrein van ons verstand en zedelijk gevoelen. En wij betreden, gemeente, het terrein van het geloof. Het geloof in de levende God zoals hij in zijn woord zichzelf aan ons openbaart. Ook als de verkiezende God. Wij geloven, zo begint dit artikel uit de geloofsbelijdenis. Ook nu staat aan het begin, wij geloven. En dan doen wij niet anders dan luisteren. Ons horend overgeven aan het gegeven woord van God. Zonder dat wij doorgronden, het kunnen bevatten, het kunnen ophelderen. Maar wij luisteren. Wij luisteren als een kind. Wij geloven. Klinkt het dan. Dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderf en ondergang zijnde, God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is. Te weten, barmhartig en rechtvaardig. Allereerst letten wij op het gegeven verband waarin deze belijdenis nu klinkt. Dat is vanuit artikel 15. Dat is vanuit het totale verderf van het geslacht van Adam. Zoals in de vorige artikelen dat verwoord is. Tot aan de werkelijkheid van de erfzonde toe. Het gehele geslacht van Adam. Dat wil zeggen, er is niemand die God zoekt, ook niet één. Dat wil zeggen, er is niemand die God zoekt zoals God is. De levende God zoals hij werkelijk is. Er is geen weg, hoorden we, van de aarde naar de hemel. Dat kost ons intussen heel wat strijd, ook verstandelijk, om tot deze belijdenis te komen. Deze belijdenis van het totale verderf van de mens. Die belijdenis is een vrucht van de genade van God. Want dan staan wij in een verhouding tot God, waarbij genade werkelijk genade is. En deze verhouding leren we slechts kennen vanuit het evangelie. De zich openende hemel boven een totaal verloren aarde. Wij hebben niets te zeggen, wij mensen, wanneer we allen verloren bleven liggen. En alle poging om onszelf omhoog te werken tot God is volkomen vruchteloos gebleken. En dan zien we in dit mensengeslacht, nakomelingen van Adam, dan zien we op een dag Abraham zich losmaken uit Ur der Chaldeeën. En dan zien we daarin de sporen van de verkiezende God in deze wereld. Wij zien namelijk dan Israël. En aan Israël leest de wereld tot op vandaag de verkiezende liefde van de levende God af. Met alle lofprijzing van dien en tegelijk met alle diepgaande ergernis van dien. Alle vormen van antisemitisme, van jodenhaat, zijn ze uiteindelijk niet te herleiden op die ergernis van de mensheid vanwege de verkiezende God. Waarom Abraham en geen ander? Waarom Israël en geen ander volk? Meen niet dat Israël een ander of een beter volk is dan de omringende volken. Nee, het antwoord is, God heeft Israël verkoren, dat heeft hem behaagd. Daarom wij geloven. Ja, en nu gaat het om het laatste, het eigenlijke in de godskennis. Afstand te doen van alles wat de aarde voortbrengt. Afstand te doen van onze gedachten, van onze gevoelens, van recht en eerlijkheid. In de beginnen, zo begint de Bijbel, schiep God de hemel en de aarde en God schiep de mens. Hij is, zegt Paulus, de pottenbakker. Hij vormt het leem. Mag hij dan doen met het leem zoals hij wil? Wie is de mens eigenlijk dat hij tegen zijn schepper zou opstaan? Daarom weer klinkt in de schrift de belijdenis van de verkiezende God als een machtig lied, als een stroom van Genesis tot en met Openbaring, een lied van lof, aanbidding, lofprijzing. Daarin wordt nu volkomen God, God gelaten. Dat is het eigenlijke, waarom alles gaat, dat wij God, God laten. Verkrampte harten en gebalde vuisten die zich ontspannen en zeggen, er is genade om genade te ontvangen. Dat alle lijnen zich buigen naar één centrum. Wanneer God niet zou verkiezen, bleef de gehele mensenwereld liggen in het verderf waarin ze zichzelf had neergestort. Wanneer het leven voor de mens zou afhangen van zijn eigen wil, eigen gevoel en eigen verstand. Ach, wat een hopeloos uitzicht. God verkiest. Hij maakt een begin waarbij ons geen aanknopingspunt is. Dat hoorde Augustinus weer klinken in de schriften en zo kwam hij als een van de eersten tot de duidelijke belijdenis van de verkiezing. Zo hoorde Calvijn het loflied klinken en vanuit deze glorie van God zijn de Dordtse leerregels opgesteld als een van onze belijdenisgeschriften. Maar tegelijk laat de kerkgeschiedenis ons zien de jammerlijke misverstanden, de ontsporingen. Daarbij richten we ons vanmiddag op die ene ontsporing die ook bij ons niet vreemd is. De belijdenis van de uitverkiezing Namelijk wanneer de afzonderlijke mens die apart voor zich neemt en het als een hart uit het lichaam weghaalt en dan over die belijdenis van de verkiezing heen gebogen uitspreekt deze vraag: als ik nu eens niet uitverkoren ben, wat dan? Hier leeft, naast de oppervlakkige taal, de werkelijke nood op de bodem van vele harten. Zo is in vele gemeenten in ons vaderland de leer van de verkiezing en de verwerping een eigen leven gaan leiden en heeft het beslissende stempel gezet op het leven van de gemeente. Deze leer is losgerukt als een hart uit het lichaam, werkelijk door alles heen getrokken en sleepte verwoestend zo ongeveer ook alles mee wat de gemeente van Christus kenmerkt. Het woord en het sacrament zijn meegesleurd. Het verbond der genade is meegesleurd. En de prediking van het evangelie is meegesleurd. Totdat alles stuk geredeneerd, de ene gedachte, alles beheersend bleef. Het gaat om maar één ding: eeuwig verkoren of eeuwig verloren. En de kans op eeuwige verlorenheid is groter dan op eeuwig behoud. Immers, wel velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tegen deze redenering is als mens tegenover mens niets in te brengen. En in wezen raakt dan het aanbod van Gods genade het hart niet meer. Het sacrament staat onbereikbaar ver weg. De doop is maar uitwendig. Wat dan? Wat hebben wij zo elkaar te zeggen? Dit ene. Wij geloven dat God zichzelf heeft bewezen zoals hij is. Barmhartig en rechtvaardig. Zoals hij is, namelijk zoals hij zich aan ons geopenbaard heeft, barmhartig en rechtvaardig. Dat betekent geen God van willekeur. Als van een duister, grillig, onberekenbaar noodlot met hier en daar een enkel lot uit de loterij, een enkele uitverkorene. Een God van willekeur die de mensen leven lang in martelende onzekerheid laat en eigenlijk in wanhoop doet ondergaan, zodat voor sommigen, o afgrond van menselijk leed, de weg van zelfmoord als enige overbleef, omdat alleen op die manier zekerheid was te verkrijgen. Dan wist namelijk de omgeving met zekerheid, deze was een verworpene. En als uitdrukking daarvan kregen de doden een aparte plaats op het kerkhof. Wij vallen liever in handen van God dan in de handen van mensen. God zoals hij is, barmhartig en rechtvaardig. En nu komen wij tot de kern van deze belijdenis. En dan hebben we eerst een vraag aan onze geloofsbelijdenis zelf. Aan artikel 16. Als u meeleest of thuis nog eens naleest, dan staat er dus het volgende: dat God barmhartig is, blijkt in de verkiezing van mensen. En dat hij rechtvaardig is, blijkt hieruit dat hij anderen laat in het verderf waar ze zichzelf in geworpen hebben. Nu zitten wij met een eenvoudige vraag. God zoals hij is, staat er barmhartig en rechtvaardig. Bij zijn barmhartigheid wordt Christus genoemd.
maar bij zijn rechtvaardigheid niet. Waar is Christus nu hier aanwezig?
De naam van Christus wordt alleen genoemd bij de barmhartigheid van God en niet bij zijn gerechtigheid. Hier is bij de rechtvaardigheid van God de naam van Christus afwezig. En dan vragen we, wat bedoelt dan de dichter als hij smeekt? Red mij door uw gerechtigheid. Red mij door uw gerechtigheid. Worden hier niet de eigenschappen van God, barmhartig en rechtvaardig, uit elkaar getrokken en dan verdeeld over verkiezing en verwerping? Maar wordt zo niet de gerechtigheid Gods een dreigende, donkere achtergrond, alleen maar verstaan als de straffende, eisende gerechtigheid? Waar blijft hier nu de gerechtigheid van God zoals Luther, die als een open deur naar het paradijs vond, namelijk de schenkende gerechtigheid Gods in Christus zijn Zoon? En daarmee raken wij de eigenlijke vraag in de leer der verkiezing, het hart van de zaak. De verkiezende God en zijn openbaring in Jezus Christus. Barmhartig, doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost degene die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goede tierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus onze Heere, zonder enige aanmerking van hun werken. Uitverkoren in Jezus Christus. Dat nam onze belijdenis uit Efeze 1 wat wij lazen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld. Christus en de uitverkiezing. Wij horen hier van de raad van God. Er wordt gezegd de eeuwige, onveranderlijke raad van God. Van eeuwigheid heeft God een aantal mensen uitverkoren tot het eeuwige leven. En dat is een onveranderlijk besluit. Wat moeten wij met deze kennis? Kunnen wij toegang vinden in de hemel en over Gods schouder meelezen of ook onze naam tegenkomen in het boek des levens? Uitverkoren in Christus Jezus. Daarin horen we het loflied van Gods verkiezende liefde, want als het gaat om de verkiezing van de mens, dan is het ook hier en juist hier, zoals in heel het evangelie, dat we allereerst niet aan onszelf denken, maar aan het geheim tussen de Vader en de Zoon. Als het gaat om de verkiezing van de mens, dan is ten diepste in deze wereld maar één mens werkelijk verkozen. Als de Vader zegt, deze is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb, is dat verkiezing of niet? Vader en de Zoon. Wat ons geopenbaard is vanuit Gods verborgen raad, is die verkiezende liefde van God die in de ene mens, Jezus Christus, openbaar wordt. Als God verkiest, dan is Christus de eerste, eenvoudig de verkorene. Maar die liefde van de Vader houdt de Zoon niet voor zichzelf, zoals hij niets voor zichzelf houdt. Hij deelt ze uit aan zijn broeders, aan hen die hem door de Vader gegeven zijn. In Christus uitverkoren wil dan zeggen, Christus als het hoofd van de nieuwe mensheid, in hem begrepen, in hem verlost uit het gevallen mensengeslacht. Om dit te verstaan, mee te belijden, geven wij nu een woord van Calvijn door, u weet, de man van de leer der verkiezing, die in zijn institutie daarvan belijdenis doet, die tegelijk daardoor verguisd is en gemeden is, vanwege dit ontzagwekkende belijden. Calvijn schrijft dan als volgt.
Het gaat over de vraag hoe wij komen tot de zekerheid van onze verkiezing. Hij zegt, indien wij in hem, in Christus, uitverkoren zijn, zullen wij de zekerheid van onze verkiezing niet in onszelf vinden, en zelfs, zegt hij, niet in God de Vader. Dat is een uitspraak. Zelfs niet in God de Vader, indien wij ons hem alleen en zonder de Zoon voorstellen. Dus, de zekerheid van onze verkiezing vinden wij niet in onszelf, niet in allerlei kenmerken, want die zijn niet dan bedriegelijk. En als we ze zelf bij ons waarnemen, dan heeft elke fariseer in de kerk zich nu gehuld in het gewaad van de tollenaar. Die zekerheid van onze verkiezing vinden wij ook niet in God de Vader buiten Christus om, zegt Calvijn. Dat is een geweldige uitspraak. Hier klopt het hart van Gods verkiezende liefde. Wie zekerheid zoekt, die klimmen niet op tot de hemel, die zoeken niet naar kenmerken in zichzelf, die vervoegen zich niet bij God de Vader rechtstreeks, maar die horen de Zoon, de Geliefde. Christus, vervolgt Calvijn dan, is dus de spiegel waarin we onze verkiezing behoren te aanschouwen en dat ook zonder bedrog mogen doen. En zo hebben wij een voldoende duidelijk en vast getuigenis dat wij in het boek des levens geschreven zijn, wanneer wij gemeenschap hebben met Christus. Gemeente, dat is een rijk getuigenis. Gemeenschap met Christus, dus niet de verborgen, maar de geopenbaarde liefde van God. En wat is die geopenbaarde liefde van God voor ons? Dat is voor ons nu het verbond van Gods genade. Zoals iemand het uitgedrukt heeft, God verwerkelijkt zijn verkiezing in de orde van het verbond. Zijn verbond en zijn woorden als onze schatten te mogen gadeslaan. Dat is komen tot de zekerheid van de verkiezing. Maar komen daartoe, dat houdt niets anders in dan God zelf heeft de grond gelegd. We zijn geboren op het erf van Gods verbond. Het teken van de drie enige naam van God in de heilige doop is het teken en zegel van zijn verkiezende liefde. Wat is het namelijk anders? Wat zou het anders kunnen zijn als wij gedoopt worden dan het teken van Gods verkiezende liefde? Wanneer de Heilige Geest ons daarbij verzekert dat Hij ons wil geven wat wij in Christus hebben, en dan komt het totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt gesteld zullen worden. Dat betekent, Christus is de spiegel der verkiezing. Of zoals Luther het zei, onze verkiezing lezen we in de wonden van de gekruisigde Christus. Gemeente, alles in ons leven wat van Christus getuigt, zoals wij met hem in aanraking komen, vanuit het verbond, woord en sacrament, de diensten van het woord en van de gebeden, waar ook maar, en wanneer ook maar, de gestalte van Christus in het gewaad van zijn woord voor ons verschijnt, dan is op dat moment de verkiezende liefde van God de Vader openbaar. God de Vader, onze zaligmaker, die wil, zegt Paulus, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En dan nog iets. Wij ervaren de verkiezing vaak allereerst heel persoonlijk. We zijn met onszelf bezig. En dat komt ook, dat hoort er ook bij, maar het gaat niet voorop. En dat is ook iets om te geloven en te belijden. Namelijk die verkiezende liefde van God in Christus komt allereerst in het verbond openbaar. Dat wil zeggen, komt allereerst tot de gemeente. Zoals tot het volk Israël. Wanneer wij denken vanuit de enkeling, vanuit onszelf dus, ieder voor zich, ben ik uitverkoren, dan zien wij in de schrift
hoe Gods verkiezende liefde allereerst het volk en de gemeente zoekt. Dus die verkiezing die in die bedding van dat verbond zich voortbeweegt, de gemeente. En gaat u alstublieft daar niet licht overheen. Denk aan het uur van de doop, als we heel persoonlijk, onze voornaam wordt genoemd, maar opgenomen zijn in die gemeente. Dat in onze doop de gemeente van Christus rondom ons was. En dat daarin de verkiezende liefde van God breed en diep om ons heen is. En het is van daaruit dat we dan komen tot ons persoonlijk leven. En die persoonlijke vraag van de verkiezing. De vraag die we vanmiddag niet ontwijken. De vraag, maar binnen het verbond ontmoeten wij dan toch een Esau, een Saul en een Judas. Het was toch beter dat Judas nooit geboren was geweest. Dat zegt toch Christus zelf. Ja, gemeente, en nu klinkt het hele evangelie in één keer tot op de bodem. Nu wordt het in één keer uitgesproken als volgt, hoort. Wanneer God zelf nu tot u zal zeggen, persoonlijk, u bent een verworpene. Het was beter geweest dat u nooit geboren was. Wel, zeggen wij u dan in de naam van zijn zoon, blijf dan liggen aan de deur der genade. Laat u daar niet wegslaan. Blijf zien op Jezus Christus en die gekruisigd. Blijf eenvoudig uitspreken in Christus uitverkoren. U kunt me niet wegsturen, o God. Wel naar recht. Als ik één seconde slechts daaraan durf te denken wie ik werkelijk ben. Maar u kunt me niet wegsturen naar uw genade. In de wonden van uw lam geopenbaard. Of ook deze vraag, ook heel persoonlijk. Als het leven van het geloof pril is en jong is, de eerste liefde doorbreekt, de hoop en de liefde. Als ineens die bange vraag ons overvalt vanuit de prille ontmoeting met de Heere Jezus, de aanraking met zijn liefde, de eerste gang naar zijn tafel. Onverwacht overvalt ons de afgrond diepe duisternis. O Gods eeuwig en onveranderlijke raad. Daar gaat het toch om, onveranderlijk hoor ik. Daarin niet opgenomen te zijn. Daaraan kan zelfs Christus toch niets veranderen. Dat is de huiveringwekkende gedachte. Dat er een waarheid achter de waarheid zou zijn. Dat er achter de openbaring van God in Christus een soort van onbekende God zou zijn, die willekeurig toeslaat, de waarheid achter de waarheid. Gemeente, hier het evangelie in één zin, de absolute grens. Laat u niet verleiden tot zulke afgronden van twijfel. Deze eeuwige en onveranderlijke raad Gods is de grond waarin de verkiezing vast ligt. In de eeuwige God zelf. Want waar zou ze anders verankerd moeten zijn? Wij moeten er niet aan denken dat ze in ons gelegen zou zijn. In de grond van de goede werken. Dat dus verkiezing zou plaatsvinden op grond van onze verdiensten. Daar moeten we niet aan denken, aan die gedachte. Alle roem is uitgesloten. Zonder enige aanmerking van onze werken. Nee, dan zien wij door de wonden van het lam heen, zo zien we het. Tot in de eeuwige raad Gods. U ziet de eeuwige raad Gods niet, dan alleen door de wonden van Christus heen. En dan is het in het doorbreken van de paas- en de pinksterjubel. Dan is het door het open graf heen, terugzien tot Bethlehem, tot in de eeuwige raad Gods. Dat wil zeggen, wij zien niet in het boek des levens.
Wij zien niet die vele namen, wie wel en wie niet. Wij zullen God, God laten. Maar wij zien de ene naam, Jezus Christus. En die gekruisigd en die opgestaan. En dan zien we tot in het hart van God. Zo is onze God. En zo is het leven, het eeuwige leven, verankerd in de raad Gods. De raad Gods, eeuwig en onveranderlijk. Dat klinkt als een jubel. Dat klinkt als een loflied. Het ligt eeuwig vast. Het ligt onveranderlijk vast. Dat is niet anders dan het geheim, het gesprek, de afspraken tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het is het geheim van de drie enige levende God zelf. Daarvoor staande aanbidden wij, loven wij, prijzen wij. Zeggen we al daal ik neder ter helle, zie gij zijt daar. Al klom ik ten hemel, zie gij zijt daar. Verkoren of verworpen, zie gij zijt daar. Het is reden tot aanbidding, lofprijzing. Dan willen we niet nieuwsgierig en ongepast inzien. Dan willen we God, God laten. Dan willen we niets liever dan blijven staan bij het gezicht op het Lam Gods. En dan lezen in zijn wonden het van God gegeven teken van onze verkiezing. Maar dan zien we ook door de wonden heen tot in de raad Gods, waar het leven verankerd ligt. Geen reden tot twijfel. Geen bange wanhoop. Ja, Christus te zeggen en dan te twijfelen, maar daarachter. O, als God toch nog eens anders zou zijn, dat hij zich in Christus heeft geopenbaard. Gemengd, laat die gedachte niet bij u toe, want zij is zeker van de duivel. Laat die gedachte niet verder komen bij u, maar weer de boze met het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Het woord Gods dat luidt, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Dus eeuwig vast, het offer van Golgotha ligt eeuwig verankerd, vast verankerd in God zelf. En op het werk van Christus, dat volbrachte werk, daarop komt God nooit meer terug. Dat heeft hij gezworen bij zijn eigen heiligheid. Als God daarop terug zou komen, is hij geen God meer. Zo zegt ons de Schrift. De verkiezing verankert in de levende God. En zo klinkt de troost op, te midden van de grote verdrukking en aanvechting van de boze. Want die plaats heeft ze in het laatste der dagen, de verkiezing. We lezen in het boek Openbaring, in hoofdstuk 13, wanneer de antichrist zichtbaar zijn rijk gaat vestigen op aarde, wanneer aan de antichrist macht wordt gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen, als zogezegd dus de nood op het hoogst is voor de gemeente van Christus, dan horen we van de namen van hen die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Dan wordt het anker in die opdringende verdrukking uitgeworpen tot in de eeuwige God zelf. En dus onbereikbaar voor de boze. Dan is ons leven met Christus verborgen in God. Kan de duivel er niet bij. En hierin wordt de gemeente volkomen geworpen op het laatste, dat ook het eerste is. De genade van God in onze Heere Jezus Christus. Met deze troost legt de Heilige Geest, de trooster bij uitstek, het hart voor anker in de eeuwigheid. Uit enkel goede tierenheid klinkt er dan uitverkoren in Jezus Christus onze Heere, zonder enige aanmerking van onze werken. Halleluja! En zo zien we de Vader in de hemel in zijn verkiezende liefde de eerste zijn. de eeuwige bron in de zending van zijn Zoon, in de verkiezing van mensen in Christus. En zo wordt de Vadernaam hoog gehouden boven alles. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zo zal ook God God blijven wanneer wij geloven, zoals we nu aan het einde van dit artikel lezen. Rechtvaardig is hij doordien hij de anderen laat in hun val en verderf waarin zij zichzelf geworpen hebben. Dit noemen wij tegenover de verkiezing ten eeuwige leven de verwerping tot de eeuwige dood. Onze geloofsbelijdenis gebruikt echter niet het woord verwerping. Niet het actieve woord verwerpen naast het actieve woord verkiezen. Wij horen hier het passieve woord, namelijk God laat ze in hun val en verderf. Hij gaat aan hen voorbij. En dit zegt ons gemeente iets van wezenlijk belang. Verkiezing en verwerping staan voor God niet op één lijn. Weet u, als wij het vaderhart Gods in Christus ontmoeten, dan weten we dat voor God de Vader dat niet hetzelfde is, niet om het even. Of hij mensen die hij schiep verkiest, of dat hij ze verwerpt. Dat kan ook vanuit de openbaring van zijn liefde in Christus niet hetzelfde zijn. Want hij wil het leven en niet de dood. Hij wil dat alle mensen tot bekering komen. Hij verkiest in Jezus Christus. En hij gaat anderen voorbij. Namelijk, hij laat ze liggen waar ze zichzelf hebben geworpen. En daarom zeggen we in het geloof, wanneer een mens behouden wordt, wordt hij behouden door Gods verkiezende liefde in Christus. Maar wanneer hij verloren gaat, gaat hij verloren door eigen schuld. Onze geloofsbelijdenis spreekt niet uit dat God van eeuwigheid in zijn raad mensen verworpen heeft tot de eeuwige dood. Mogen wij dat uitspreken? Wij horen hier klinken, God laat sommigen liggen in hun verderf waarin ze zichzelf gebracht hebben. Intussen valt ook hier een troostwoord te spreken. Wij hoorden van uitverkoren in Jezus Christus. Die uitdrukking is ons niet vreemd. Misschien zullen we wel vreemd opzien als we zouden zeggen, ook verworpen in Jezus Christus. Toch is die verwerping aan Christus niet voorbij gegaan. Vandaar dat we straks zeiden, dat woord rechtvaardig in ons artikel 16. Waar is Christus dan? Die verwerping is aan hem niet voorbij gegaan. Christus heeft geweten wat het is als God voorbij gaat aan de zondaar. Dat heeft hij ervaren in Gethsemane en op Golgotha. En nu spreken wij tot hem, die zichzelf als een verworpen ervaren, voor wie de wereld langzaam maar zeker dichtgroeit, en wat nog erger is, de hemel, en voor wie de afgrond van de hel zich opent. Zie, in deze diepten, waar u geen mens vindt om uw hart uit te storten, in deze diepten, bent u daar werkelijk zo volkomen alleen als u het ervaart? Wat betekent het dan dat Christus is nedergedaald ter helle, aan het kruis van Golgotha de helse smarten doorlijdt, en de volle toorn van God over zich weet uitgestort? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ervaart Christus dan niet wat het is een verworpene te zijn, neer te zinken in de hel als een levende vloek van God en mensen verlaten? Zo roepen wij u toe, zie het Lam Gods. Zo roept u het mee met Psalm 139, de dichter, zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Maar zo ik mij bedde in de hel, zie gij zijt daar. Nu weg te zinken in de hel, in de wanhoop der verworpenheid. Vandaag, in het heden van Gods genade, betekent Christus beneden ons aantreffen, hij van God verlaten, opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. Op deze verworpenheid van de hel van Golgotha heeft God de Vader het antwoord gegeven in de verkiezing van de paasmorgen, van die vroege paasmorgen. Halleluja! In Christus is de hel geen hel meer. Wanneer we daar op de bodem God in Christus ontmoeten, als wij belijden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, nedergedaald ter helle. Maar evenzeer, voorbij hem, voorbij het Lam Gods, wie aan hem voorbij gaat, er is geen leven te verwachten. God de Vader heeft het laatste uitgesproken, de bodem van zijn hart laten zien. Er is geen onbekende God achter Christus verborgen. God heeft zich volkomen uitgesproken. Wie aan zijn laatste woord Christus voorbij gaat, God laat hem in het verderf en de val waarin ze zichzelf geworpen hebben. Maar dat is het verderf en de val van het ongeloof in de genade Gods, in de Zoon van zijn liefde. Zo klinkt het tot de gemeente van het verbond. Gemeente, ten slotte, de verkiezing belijden. Aldus een woord van Bavinck, dat is in de onwaardigste der mensen, in de diepst gezonkene, nog een schepsel Gods en een voorwerp van zijn eeuwige liefde te erkennen. De verkiezing dient niet gelijk zo dikwijls gepredikt wordt om velen af te stoten, maar om allen uit te nodigen tot de rijkdom van Gods genade in Christus. De verkiezende God is de drie-enige God. De raad Gods is de raad van de drie-enige God, de naam waarin wij gedoopt zijn. Zo klinkt het loflied omhoog. Immers, nogmaals, die donkere diepte in God vermoeden achter Christus, dat betekent niets anders dan de Vader willen kennen buiten de Zoon om. De onzekerheid, de donkere twijfels vallen over ons wanneer wij aan Christus voorbij in die raad Gods willen blikken. De Vader is niet anders dan Christus ons openbaart. Wie hem ziet, ziet de Vader. Wie Christus ziet, die blikt in de verkiezende liefde Gods. En ook die raad Gods mag niet tot donkere, onzekere gedachten oproepen. De raad Gods, de eeuwige raad, onthoudt u dan dat bij God geen voor en geen na is zoals bij ons. Bij God is geen eertijds en geen later. God is de eeuwige. We kunnen ons dat niet voorstellen. Wij denken in de tijd. En we denken het is van tevoren gebeurd, dus het ligt altijd vast. Maar bij God is niet een van tevoren en een heden en een later. God is de eeuwige. Dat wil zeggen, predestinatie mag nooit gaan betekenen een onafwendbaar vastliggend lot waaraan God zelf onderworpen zou zijn. En dat is de kern van de leer van de uitverkiezing wanneer ze uit zijn verband gerukt is.
dan wordt eigenlijk God zelf onderworpen aan een noodlot ten diepste, waarin hij zelf onderworpen zou zijn. Nee, als hij zijn aangezicht in Christus openbaart, is het leven, is het de vrije uiting van zijn verkiezende liefde, die hij daarin openbaart, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. En deze verkiezende liefde, die aan al het onze voorafgaat en die al het onze draagt, doet ons opstaan tot het leven voor God en onze naasten. Want, staat er dan in dat eerste hoofdstuk van de Efezebrief, gelijk u ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat, verkiezing tot, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. En daar kunt u in de geschiedenis van het Calvinisme iets in bespeuren. Juist in het Calvinisme, waarin het hart van die uitverkiezing klopt in leer en leven, is het leven van de gemeente als het ware gestaald en gespierd. Het strekt zich uit tot alle facetten van kerk en samenleving. Het leidt tot het leven des geloofs dat zich uitstrekt over alle terreinen van het leven. Het verlamt niet tot lijdelijkheid, maar de verkiezing, dat zien we, dat strekt zich uit tot heel het leven, dat maakt wakker, dat doet leven. In kerk en samenleving, alle terreinen. Dikwijls menselijk verwrongen, maar verkoren tot het leven uit Christus, opdat wij hem zouden dienen. In het besef van die steile afhankelijkheid van de verkiezende genade van de drie enige God, weten we ons voortgedreven naar de dag van zijn toekomst. Immers, het doel. Het doel is niet anders dan de gloria Dei, de eer aan God. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in de mensen, een welbehagen, verkiezende God. Daar breekt de genade vanuit de hemel door, en zo wil ze terugkeren tot de hemel, tot meerdere glorie van Gods nooit genoeg volprezen naam. De lofprijzing waarmee Paulus zijn machtig woord op de verkiezende liefde Gods besluit, als hij de verkiezing van Israël in Romeinen 9 tot 11 bespreekt, is het slot van zijn woord, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onaspeurlijk zijn wegen, want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Psalm 89, het 9e vers. De gemeente gaat heen naar uw huizen in vrede, ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.